In 2 Korinthe 4 waren wij ongeveer in vers 4. Waar Paulus zei dat voor zover het evangelie, zoals hij dan wel zei, het predikt dan wel prediken. Voor zover dat bedekt is, is het bedekt in degenen die wel gaan, maar verloren. In de welke de God deze eeuw, dat is de overste deze wereld, de zinnen verblind heeft der ongelovigen, dat zijn dus degenen die verloren gaan uit vers 3, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Want sommigen bestraalt die verlichting niet, dat wil zeggen, dat licht bereikt er niet. De reden daarvoor is in het vorige hoofdstuk feitelijk genoemd, namelijk er is sprake van een bedekking die over het hart, dan wel over de zinnen, dan wel over de Bijbel, over de schrift, ligt, zodat het een en ander hen niet bereikt. En daardoor zijn zij de weg kwijt, want dat is de betekenis van verloren gaan nou een keer. En het heeft inderdaad betrekking op lui die weliswaar of wellicht wedergeboren zijn, maar die niettemin niet bereid zijn om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En zo worden toch nog Pasen, denk ik dan. Want dat was de uitspraak van de Heer tot de Emmausgangers op eerste paasdag. Ik moet er één opmerking nog bij maken, maar misschien heb ik die wel eerder gemaakt. Als u denkt dat de Heer u zoveel wijsheid geeft, dat u zelfstandig alleen met één Bijbel zonder verdere informatie uw Bijbel zou kunnen bestuderen en heel de waarheid zou leren kennen, dan moet ik u teleurstellen, want dat is niet wat de Heer doet. Dus in ieder geval, als hij het al doet, is het niet normaal. Hè? De norm is dat wij deel uitmaken van een gemeente waar wij mede afhankelijk zijn van de andere leden van de gemeente. Zo goed als dat wij verantwoordelijk zijn weer voor andere leden van de gemeente en binnen die gemeente zou hij zijn werk doen. En dat is niet maar in elke gelovige individueel, want zo werkt het niet. 1 Korinthe 12 is duidelijk genoeg. Dat zegt, we hebben elkaar nodig. En God geeft in de gemeente verschillende gaven, verantwoordelijkheden en goed. En dat betekent inderdaad dat we ons ook laten onderwijzen. En dat geldt veruit voor de meeste van ons en eigenlijk voor ons allemaal natuurlijk. Hè? Hoe dan ook. Zodat u niet gedachten koestert hoger dan die u voegen. Zo van, ik moet het toch zelf allemaal kunnen vinden. Dit werkt zo niet. Hij zou ons in heel de waarheid leiden. En hij gebruikt daar ook anderen voor. Toch? Ik heb nog altijd sterk het idee dat zelfs iemand als Petrus geleid moest worden uiteindelijk door iemand als Paulus. Zelfs Petrus. Nou goed. En wat Paulus betreft, hij ook natuurlijk, hè. Hoewel hij alsnog naar huis gestuurd werd, maar het was om zijn huiswerk over te doen, enerzijds, en anderzijds stond hij onder het mentorschap van een Barnabas. Dat weet u toch ook, hè? Ik bedoel, er kwam echt wel wat aan te pas. Maar die nog maar even terzijde. Hoe dan ook, de God deze eeuw heeft de zintuigen verblind der ongelovigen, die de weg kwijt zijn, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Let op de herhaling, maar die heb ik al gezegd, geloof ik, van het begrip licht in allerlei synoniemen. Verlichting, evangelie is licht, heerlijkheid is licht. Dus het gaat om het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat is dus de blijde boodschap over een verheerlijkte Christus. Dat is dus ook die boodschap die verwacht mocht worden van oudsher. Want van evangelie zal ik u inmiddels wel ooit eens verteld hebben dat het feitelijk betekent de verwachte boodschap. Niet noodzakelijk een blijde, hoewel het dat onder de meeste omstandigheden toch wel is. Hoewel het niet altijd als blij ervaren wordt, maar dat is weer een ander ding. Maar het is dat wat verwacht mocht worden. Vandaar dat evangelie is de prediking, de boodschap van het nieuwe verbond. Dat immers verwacht mocht worden. Onder die naam, al sinds pak een beetje 600 voor Christus, sinds Jeremia, Jeremia 31. En onder andere namen, in ieder geval sinds Abraham. Een nieuw verbond. Dat is wat het is, maar het is de boodschap van een verheerlijkte Christus. Dat wil zeggen, niet een lijdende Christus, niet een lijdende knecht des Heren. Het is een beetje een theologische term, maar hij is ontleend aan vele hoofdstukken uit Jesaja. Maar een verheerlijkte Christus, overigens net zo goed ontleend aan Jesaja, en al veel eerder, hè, dat is al in Jesaja 6 in elk geval. Ik zag de Heer op een hoge en verheven troon, zei Jesaja, en Johannes 12 voegt eraan toe, dit zei de Jesaja toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag, staat er. Hij zag op voorhand een verheerlijkte Christus. Waarom ook niet? Die komen we zoveel tegen in de profetieën. En niet in de laatste plaats natuurlijk ook in de psalmen. Want zelfs al die lijdenspsalmen eindigen met een verheerlijkte Christus, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, aan wie alle dingen onderworpen zijn, enzovoorts. Dat is dus met recht het evangelie der heerlijkheid van Christus. En er wordt dan meteen bij gezegd, nou ja, dat is feitelijk de heerlijkheid Gods. Dat staat er dus ook, hè. Die het beeld Gods is. Christus is beeld Gods. Let wel, sinds eerste paasdag. Sinds zijn opstanding. Nou ja, eigenlijk, voor die tijd was hij niet alleen niet verheerlijkt, maar bovendien niet de Christus. Het is hetzelfde natuurlijk. Hè? De Christus per definitie, de gezalde, is de verheerlijkte. Maar dat hij beeld Gods is, dat staat daarna ook in vers 6. Want vers 4 en 6 zou men ook naast elkaar zetten, op zijn minst. Waar staat dat God degene is die in onze harten geschenen heeft om te geven, die in onze harten geschenen heeft, niet in die van die ongelovigen uit vers 4, maar in onze harten wel, die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis, want kennis is ook licht, hè? Verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. In dat laatste loopt precies de andere kant op als het eind van vers 4. Want vers 4 eindigt met Christus die het beeld Gods is. En vers 6 eindigt met de heerlijkheid Gods in het aangezicht, zeg maar in de verschijning van Jezus Christus. Want de heerlijkheid Gods krijgen wij te zien, overdrachtelijk of letterlijk doet er niet toe, het is allebei waar. Daar waar de Messias, daar waar Jezus Christus verschijnt. Letterlijk of overdrachtelijk, want dat doet er niet toe. Daar waar wij ons een beeld vormen, overdrachtelijk bedoel ik nu, want letterlijk is verboden. Toch? Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige andere gelijkenis maken. Kent u die uit de wet? Die is wel aardig. We hebben nog niet al te veel haast. Die uit de wet, hè. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige andere gelijkenis maken. Natuurlijk wil dat zeggen dat men letterlijk geen beelden zou maken van de Godheid. Maar te denken dat het daarmee ophoudt, dat is een misverstand, hè. Men zou ook overdrachtelijk geen godsbeeld creëren. Geen theologie bedrijven. Met een zelfgemaakt godsbeeld. Want zo heet dat zoiets. Dat heet toch een godsbeeld? Een abstract beeld. Een beschrijving van God. Maar dat is net zo goed een beeld maken. Men zou dat ook niet doen. Dat is een goede reden voor. God zelf maakt zich zo'n beeld. Dat wil zeggen, Hij presenteert ons zo'n beeld. Niet alleen maakt hij zich aan ons bekend in het algemeen, maar meer in het bijzonder, hij openbaart zich in de gestalte, de gedaante, letterlijk en overdrachtelijk, van de Messias. Want de Messias, de Christus, is het beeld Gods. En wij kennen hem zelfs onder de naam Jezus. Jezus Christus die het beeld Gods is. En hij is dat sinds zijn opstanding uit de dood. Dat kan ook moeilijk anders, want daarvoor was hij niet verheerlijkt. Had hij geen gedaante nog heerlijkheid toen hij nog op aarde was. Ik citeer nou uit Hebreeën 7, toen hij nog op aarde was, was hij zelfs geen priester, laat staan hoge priester. En toen hij nog niet op aarde was, nog verder terug, was hij niet Jezus. En verder terug heeft geen enkele zin. Met andere woorden, Jezus is de verheerlijkte Christus sinds, is de verheerlijkte sinds zijn opstanding uit de dood. En voor zover uw Bijbel vast bent en u meteen denkt aan Johannes 2, waar staat dat de Heer een teken deed in Cana op een bruiloft. En dan staat er dat hij daarmee zijn heerlijkheid heeft geopenbaard. Moet ik u zeggen, ja, een beeld, een voorafschaduwing, een teken van zijn toekomstige heerlijkheid. Want water zou ooit veranderen in wijn, waarbij voor de geestelijke mens duidelijk moet zijn dat water een beeld is van het woord van God. En dat woord van God blijkt te zijn, of zal blijken te zijn, leven, want de wijn is een beeld van leven. Dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Hè? Dit is het bloed, staat er dan, maar dat is wat het is. Hè? Dit is het bloed, het leven van het nieuwe verbond. Kortom, het woord van God zou nieuw leven brengen. Bij het aanbreken van het nieuwe verbond, om zo te zeggen, zou het oude vervuld zijn dan wel worden, en dan wordt water wijn. En het is dat waarop de Heer vooruitgrijpt in de nacht dat hij verraden werd bij wat wij noemen de instelling van het heilige avondmaal, uiteraard. Maar dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan in Cana, staat er, en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Hij had geen heerlijkheid. Maar het was een teken van zijn toekomstige heerlijkheid. Toch? Mag niet moeilijk zijn, of zulke dingen. Goed. Nou, dan gaat hij weer. De Christus die het beeld Gods is. Let op dat dit soort uitspraken over Christus die het beeld Gods is gebruikt worden in wat men noemt, binnen de systematische theologie, noemt men het eigenlijke theologie, of meer specifiek noemt men het christologie. Wie is Christus? Dan is hij het beeld Gods. En zulke schriftplaatsen worden aangehaald. Maar men bedoelt het eigenlijk in verband met de traditionele leer van de drie-enigheid, de drievuldigheid, of hoe het maar genoemd mag worden, waarin men onderscheidt de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Zoon is het beeld Gods. En men bedoelt, dat was hij, dat is hij, dat zal hij altijd zijn, zodat zelfs de uitdrukking eeuwige Zoon van God gebruikt wordt. En men bedoelt die term uitdrukkelijk gespiegeld. Dat wil zeggen, met terugwerkende kracht. Men gebruikt de term nooit in verband met de toekomst, namelijk dat hij dat altijd zal blijven. Dat neemt men voor lief, geloof ik, of voor vanzelfsprekend, dat weet ik niet, maar hoor je nooit wat over. Maar als men het heeft over de eeuwige Zoon, bedoelt men, hij was het altijd al. En het hele punt is nou juist, dat was hij niet. Dat is hij geworden in zijn opstanding. En daar ook werd hij het beeld Gods. Want hoe dan ook, de schriftplaatsen die in verband met dit onderwerp eventueel geciteerd worden, als men meent dat daar schriftplaatsen voor nodig zijn, wat niet altijd het geval is, maar als men schriftplaatsen citeert, citeert men de bekende schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament, die alle van toepassing zijn op, dat wil zeggen, die alle verband houden met de opstanding van Christus en het resultaat daarvan. kom daar zo wel even op terug. Maar wat wij ons zouden realiseren, is dat wij in onze dagen zelfs van doen hebben met de meest gangbare stroming in het protestantisme, waarin men nauwelijks gelooft, meestal niet, dat de Heer Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan. Moet ik het nog een keer zeggen? De algemene trend in het protestantisme is dat men niet gelooft in de opstanding van Christus. Nou, je hebt nog wat zogenaamd orthodoxe, meestal, je kunt beter zeggen zware groeperingen, waarin men daar natuurlijk wel aan vasthoudt. Maar ja, daar houdt men aan dingen vast die volstrekt onbijbels zijn, dus vooruit maar weer. Maar de gangbare stromen, laat ik zeggen binnen de KPN, of hoe heet het zo? KPN? Fout? Hoor? PKN, nou ja, ik was in de buurt, ben een beetje dyslectisch, dat had je al gewend. PKN, binnen de PKN, dat weet u toch, daar gelooft men niet in de opstanding van Christus. Nou ja, men gebruikt de term wel, maar men gelooft het niet. Iemand ging het me uitleggen, iemand die ervoor doorgeleerd had, toen begon die over de kanarie die ontsnapt was of zoiets. Dat heb ik niet helemaal goed begrepen. Weet u dat nog of niet? Was het bloedserieus van een van die hoofdleveranciers, zo weet je ook weer. Ja, iets met een lindeboom, ja, dat was het, ja. Daar zat de kanarie in dan of zo, en niet meer in het kooitje. Maar goed, ik ben het een beetje kwijtgeraakt. Maar ik heb in ieder geval niet begrepen hoe dat dan zat. Hè. Hij leeft dan wel, hij is wel opgestaan uit de dood, maar niet letterlijk. In de zin van, hij zal altijd voortleven in onze gedachten. En dat zeggen we er niet altijd bij, in onze gedachten. Ja, leg het maar even uit. Ja.
Het is niet te begrijpen.
Nee, maar hij had er ook voor doorgeleerd. Zo zit dat. En dus dan kan hij altijd zeggen, daar zijn jullie te dom voor. Nou goed, ik blijf er liever te dom voor. Ik begrijp van die dingen niks. Maar men kent de gebeurtenis niet. Men denkt bovendien dat het zomaar al of niet een historische gebeurtenis is. En daar blijft het dan bij. Want de betekenis van de opstanding van Christus is men natuurlijk al veel eerder kwijtgeraakt. Volgens diezelfde lui maakt het ook helemaal niet uit of het nou letterlijk gebeurd is of niet. En dat betekent dat men de hele Bijbel is kwijtgeraakt, feitelijk. Nou, het boek niet, maar de inhoud ervan wel. Ik bedoel, daar ligt een geweldig dikke bedekking overheen, vanzelfsprekend. Hè? Want wat we uit de Bijbel leren, is dat ooit een keer een einde gemaakt zal worden aan dat oude verbond, dat niemand kon dragen, enzovoort, dat ooit een keer die wet beëindigd zal worden, en dat daarna, en dat door de komst van de Messias een nieuw verbond zou aanbreken, waarvan de kenmerken zijn genade en vrede, maar net zo goed gerechtigheid. En bovendien zou het voor eeuwig zijn, samenhangend niet alleen met een eeuwig verbond, maar ook samenhangend met een nieuwe schepping, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde enzovoorts. Opstanding uit de dood, het nieuwe dat zou voortkomen uit het oude enzovoorts. Maar ja, als je redeneert vanuit de idee dat het oude en het nieuwe verbond in werkelijkheid geen verschil maken, en dat het gewoon één pot nat is, dat je door elkaar moet mixen, er gaat de blender op, weet u wel, en dan kun je het onderscheid niet meer zien. De Bijbel noemt dat doorvloeien, in Hebreeën 2. Als je dus het onderscheid tussen oude en nieuwe verbond niet kent, omdat je nou eenmaal een verbondstheologie, heet dat, ontwikkeld hebt, wat moet je dan nog met de dood en opstanding van Christus, die immers het einde betekent van het oude verbond en het begin, het aanbreken van het nieuwe verbond. En als dan iemand zegt, maar het kan ook, eigenlijk kan dat ook helemaal niet, het zal wel niet echt gebeurd zijn. Ja, wat maakt dat voor de leer dan nog uit? Niks, zei Terlinde. En daar had hij gelijk in. Dat maakt niks uit. Dan meer. Maar die leer was sowieso volstrekt onbijbels. Men is de Bijbelse dingen volledig kwijtgeraakt, uiteraard. Maar het punt is dat de Heer Jezus Christus beeld Gods en daarmee Here en Messias geworden is, zei Petrus in de eerste openbare prediking van het evangelie in Handelingen 2. Is pas gebeurd in zijn opstanding. En bij die gelegenheid werd hij ook uitermate verhoogd en kreeg hij een naam boven alle naam. Sindsdien is hij gezeten aan de rechterhand Gods. En die uitdrukkingen, al die uitdrukkingen, die komen, die heeft niemand uit zijn duim gezogen. Die komen allemaal uit het Oude Testament, in het algemeen en in het bijzonder uit de Psalmen. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Mij is gegeven, zei de Heer, alle macht in hemel en op aarde. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Psalm 110. Die andere was alle dingen zijn voeten onderworpen, is Psalm 8. Hè? En noemt u, en niet alleen daar trouwens. Het zijn allemaal uitspraken uit het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament worden ze aangehaald en toegepast op de Heer Jezus Christus. Inclusief de uitdrukking die het beeld Gods is. De uitdrukking hier in 2 Korinthe 4 vers 4. We vinden dergelijke uitdrukkingen. Ik weet niet of ze allemaal bij elkaar kan vinden zo gauw. Maar je vindt zulke uitdrukkingen in Colossense bijvoorbeeld. Colossense 1 vers 15. Waar staat, de welke het beeld is, niet was. De welke het beeld is, des onzienlijken Gods, want het is heel gemakkelijk, God kan niet gezien worden. Daarom bestaat hij wel, existeert hij wel, leeft hij, doet hij ook het een en ander. Maar God is onzienlijk. En voor zover hij gezien kan worden, dat kan ook nog overdrachtelijk zijn trouwens, zien wij het beeld van God, namelijk Christus. De Zoon heet dat, hè, in vers 13. De Zoon, zijn liefde, de welke, vers 15, het beeld is des onzienlijke Gods. En beeld kan inderdaad letterlijk of overdrachtelijk zijn, hè. Ja. Bovendien de eerstgeborene aller creaturen, eerstgeboorterecht van boven heel de schepping, komt bij hem terecht. Dat betekent gewoon dat hij de hoogste in de hiërarchie is, welke dan ook. Staat aan de top daarvan, het is hetzelfde als hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Eerstgeborene is immers dat Hebreeuwse begrip begoer. De eerstgeborene is voor God en zal God dienen en heeft macht, oefent macht uit. Hè? De welke het beeld is des onzienlijke Gods. De eerstgeborene uit alle creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen en tot hem zijn alle dingen geschapen. En dan vers 18, hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Van tussen de doden uit. Heb ik u dat wel eens verteld? Dat woord begoor heeft ook de betekenis. Hoe ga ik u niet uitleggen nu? Maar het heeft ook de betekenis. Of althans impliceert ook. Isolatie. Apart zetten. Daarmee is het synoniem met heilig en heiligen. Apart zetten. Begoor. Afzonderen. U weet wel, zondert mij af, alle eerstgeborenen, staat er dan. Dan heb je twee woorden, maar het is voor hetzelfde. Hè? Het een verklaart het ander. Zondert mij af. Of heiligt mij de zonen van Aaron, dat is weer een andere term, maar het is hetzelfde idee. De afgezonderde zijn er broederen, heet Jozef, als hij de eerstgeboorte zegen krijgt. Apart gezet en daarmee geheiligd. En de Heer Jezus Christus is de eerstgeborene uit alle, van en daarmee boven alle creaturen. Daar hebben sommigen ook moeite mee, maar het is volstrekt terecht om de Heer zelf, de Heer Jezus Christus, de Messias, te rekenen tot de schepping. Dat is het eind van het verhaal niet, maar het is zo. Langs moeders zijde stamt hij af uit Adam en daarmee langs moeders zijde uit de aarde. Maar met die weg dat hij langs vaders zijde God is, hè? van Gods wegen verwekt enzovoort. Vandaar dat 1 Korinthe 15 zegt, de eerste adem is uit de aarde aas, de tweede adem is de Heere uit de hemel. Maar waarom heet hij de tweede adem? Omdat hij wel degelijk ook uit de aarde is. Want anders kunnen ze niet eens met elkaar vergeleken worden. Toch? De stand uit Adam is daarom de laatste of tweede Adam. Maar aan de andere kant, hij is de Heer uit de hemel. En daar heb je dan de tegenstelling. Noem nog zo'n voorbeeld. Ja. Paulus was één Jood. Niettemin noemt hij zich nadrukkelijk apostel der heidenen. En hoe langer ik er naar kijk en hoe meer ik het nazoek en bestudeer, blijkt dat de term apostel der heidenen betekent een heidense apostel. Hij was uit de Joden. Niettemin rekent hij zich als heiden en als Romeins staatsburger, wat hij in alle opzichten was, enzovoorts. En wat het Jodendom betreft, u mag niet zo hard roepen dat hij een Jood was, want hij zelf zegt, ik heb het alles om Christus wil schade en drek geacht. Inclusief zijn afstamming uit Benjamin, hoewel dat betekende dat hij een lamp zou zijn, licht dus bij Juda, onder de Joden. Niettemin, schade en drek geacht staat er allemaal. Men zal die dingen goed uit elkaar houden, maar Christus beeld Gods. Dus, hè, bovendien zou men in dit verband in Colossense 1 ook vers 19 even lezen. Want het is wel behagen geweest dat in hem heel de volheid wonen zou. Welke volheid? De volheid der Godheid, uiteraard. Maar dat is de uitdrukking uit 2 vers 9, een halve bladzijde verder. En anders is het gewoon de volheid van God, die Vader over wie het hier in Colossense 1 dan toch gaat. En dus lees nog een keer vers 18, hij is het hoofd des lichaams der gemeente, dat wil zeggen, hij maakt deel uit van de gemeente, maar staat aan het hoofd daarvan. Hij die het begin is en daarmee de eerstgeborene, maar beide termen, begin en eerstgeborene, duiden op de top van de piramide, dat wil zeggen op de hoogste in rangorde. Waarbij ik er maar op wijs dat het woord begin, maar dan dwaal ik helemaal terug naar het Hebreeuws, maar ik heb er zo'n reden voor om er toch even op in te gaan. Eerstgeborene hier in Colossense 1 vers 18 zou, als je het vertaalt naar het Hebreeuws, maar ik heb nooit nagekeken of men dat ook gedaan heeft, maar men zou het vertalen met begoor. Maar als er staat die het begin is, dan zou men het vertalen naar het Hebreeuws met reshit. Ja, en reshit is een van de synoniemen voor begoor. En soms staan de termen in één adem. Hè? De eerstelingen van de eerste vruchten van uw oog, staat er dan in de Statenvertaling. De eerstelingen van de eerste vruchten van hun oogst. De eerstelingen in hun beginsel. Een beginsel is ook weer reshit, eerste. Er zijn nog wat verschillende woorden voor, met dezelfde strekking. Maar het betekent onder alle omstandigheden de hoogste in rangorde. Dat dat wellicht iets van doen heeft met de eerste in tijd, ja, dat zou wel kunnen, maar in de schriftplaatsen die ik ben tegengekomen speelt dat toch niet werkelijk een rol. Dus let erop, hè. Hij die het begin is, van bovenaf namelijk. De eerstgeborene, de begoorde, reshit. En het zijn verwijzingen naar talloze oud-testamentische schriftplaatsen over eerstgeboorte, eerstgeborene, eerstgeboorterecht en ook eerstelingen in het algemeen, reshit namelijk. En in alle gevallen betekent het ook een apart zetten, een isoleren, want als er maar één is, staat hij alleen. Dan heb je het andere woord, yachid. Dat betekent ook één, betekent niet eerste, maar betekent één in de zin van enige. En in het Nieuwe Testament heet het dan de enige geborene. Maar het is dat oorspronkelijke Hebreeuwse woord. Heeft ook precies dezelfde betekenis. Want degene die aan de top van de piramide staat, die staat daar in zijn eentje. Die is daar alleen. Die is uniek. Al het andere is van andere orde, om zo te zeggen. Zie? En dat, je vindt het hier ook, want je begint hier. Je leest hier in Colossense 1, vers 18. Die het begin is voor de Hebreeuwse Reshit. De eerstgeborene, begoor, uit de doden. En dan staat er uit de doden. Dat wil zeggen dat hij is afgezonderd van de overige doden. Daar heb je dat begrip. Zeg ik voor degene die beweren dat het eerstgeboorterecht in de Bijbel nauwelijks een rol van enige betekenis speelt. En speciaal ook waar men zegt, de Heer wordt nergens eerstgeborene genoemd. Nou, dat is wel een beetje erg vreemd, hè? In verband met een aardse lijn. Men zegt, hij is de eerstgeborene van de Vader. Ja, dat staat er ook in, ja. Van Gods wegen, maar uit de mens ook. Hij is de eerstgeborene aller creaturen, staat er. De eerstgeborene uit alle, zelfs die ooit geleefd hebben, de doden. Eerstgeborene uit de doden. En los daarvan, maar dat bespreken we met kerst weer, het is nou Pasen, maar dan zeggen we, hij is de eerstgeborene van Maria. Maar vooruit. Natuurlijk wel. Eerstgeboren uit deze wereld, anders kan hij niet aan het hoofd daarvan staan. Dat is nou juist de betekenis van de term. En zoals gezegd, er zijn vele verschillende woorden voor, die ons wellicht soms ontgaan, maar ik vond het wel aardig om het even op te merken. Maar we hadden het over dat de Heer Jezus Christus beeld Gods is, hè? Je vindt dat natuurlijk met veel grotere nadruk in... Waar was het? Colossense 2? Nee, ja, blader maar even door. Je vindt het met grote nadruk natuurlijk in Hebreeën hoofdstuk 1. Was het 1? Ja, Hebreeën hoofdstuk 1. Waar staat in vers 2 dat God Christus, de Zoon... En let op dat Zoon ook een ander woord is voor eerstgeborene. Niet altijd, maar de eerstgeborene per definitie is de Zoon. Sterker nog, dat is de aangestelde Zoon. Ja, die deel heeft dan zo'n stelling, heb je nog een synoniem. Zo'n stelling. Dat is aanstelling in het eerstgeboorterecht. Goed. God heeft in deze laatste dagen vers 1 tot ons gesproken door de Zoon, welk hij gesteld... Want kijk, Esau was weliswaar een zoon van Isaac, maar hij werd niet als zodanig gesteld. Hij was het wel, maar hij werd niet als zodanig aangesteld. Dat was Jacob. Hebben jullie nog? En Ruben, Simeon, Levi en wie het maar waren zonen van Jacob. Maar Ephraim werd tot zoon gesteld. Waaruit volgt dat de lijn van dat erfrecht dus liep via Jozef. Hè? Want Ephraim was de zoon van Jozef en daarmee was hij de kleinzoon van Jacob. Staat er ook, hè. Jacob legde zijn handen op de hoofden van Ephraim en Manasse en hij zegende Jozef, staat er. Ja, moet je goed opletten, hè. Zegende Jozef. En hij gaf het eerstgeboorterecht aan Ephraim. En in iets mindere mate gaf hij hetzelfde eerstgeboorterecht aan Manasse. Maar later lees je, maar het eerstgeboorterecht was van Jozef. In 1 Kronieken 5. Hè? Prachtige dingen zijn dat. Goed opletten moet je. Hè? De zoon welke hij gesteld heeft tot erfgenaam. Eigenlijk ook een ander woord voor zoon en voor zoonstelling en voor eerstgeboorterecht. De erfgenaam, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. De welke is gezeten, want ik sla de tussenzin even over. De welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Daar hoort de eerstgeborene aller creaturen en de eerstgeborene... Zoon van God, uiteraard thuis. aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar daar staat in die tussenzin dat het is omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En daar hadden we het over, over de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Toch? Want heerlijkheid is licht, God is licht, staat er ook. En Christus, de Zoon, is het afschijnsel, de uitstraling van dat licht. Stelt u zich maar voor dat God die lamp is en Christus, de Zoon, is de straling daarvan. Toch heb je die uitstraling nodig, anders kun je de lamp niet zien. Heb ik dat nog? Nee, ik vraag me af of ik het verder moet uitleggen of niet. Dat licht van zo'n lichtbron, dat komt in onze ogen, de moeders uitstralen en dan ontvangen wij dat en dan weten we dat daar die lichtbron is. Die heb u toch, hè? Het is nog veel ingewikkelder, maar dat heeft met, ik weet niet of dat nog bijbelstudie is. Het is nog veel ingewikkelder. Ik heb de indruk, ik zeg het voorzichtig toch, ik heb de indruk dat die zogenaamde lichtstraling helemaal niet gezien kan worden, maar dat er wel sprake is van straling, maar dat die straling zich pas omzet in licht als de straal valt op materie, op de stof. Begrijpt u wat ik zeg? Ja, daarom is de hemel zo duister. Als daar geen materie is, en er valt dan is het een en al duisternis. Ik denk dus dat het licht zich namelijk helemaal niet verplaatst. Dat wil zeggen, niet door het heelal of zo, zonder het licht van de zon of van de sterren naar de aarde toe. Nee, het is een ander soort straling, maar het heeft geen licht. Het is een ander soort straling, wat hier op de materie valt. Op de vaste dingen, zal ik maar zeggen. En daar pas wordt het omgezet in licht. Dat is de uitwerking van de onzienlijke God. Men kan het pas zien als men... Het is pas iets namelijk, het is iets concreet als men het ontvangt of als het licht ergens opvalt. Nou ja, goed. Misschien was het niet te moeilijk. Ik wijs u er maar op dat als ze in Star Wars met die laserzwaarden rondlopen, dan zie je altijd zo'n hele lichtbundel eruit komen. Dat kan dus niet, dat kan überhaupt niet. Dat is niet te zien. Als je met een zaklamp schijnt, zie je het toch ook niet. Tenzij het erg stoffig is of damp is, waar het licht op valt, dan krijg je een stralenbundel. Maar anders zie je echt niks. Je ziet pas wat als het ergens opvalt. En de bundel zie je dan niet. Vandaar dat die lasers waarmee ze naar boven schijnen, naar de hemel, naar de lucht zal ik maar zeggen. Dat is pas interessant als de lucht enigszins vervuild is of vochtig is, volgens met damp. Want dan zie je die bundels niet. Zeg maar. Nou goed. Maar God is de onzienlijke, die lichtbron, de bron van het licht, is de onzienlijke. Hij zendt wel wat uit en alleen daar waar het valt, daar waar het raakt ergens, is het licht. En wordt het licht. Vandaar dat het zo theoretisch is over de lichtsnelheid in het luchtledige. Als je het mij vraagt, er is geen licht in het luchtledige. Überhaupt niet. Het wordt pas licht. Het is natuurlijk wel iets, maar het wordt pas licht. Als het op iets terechtkomt, dat is het idee. Maar zoekt u dat maar eens uit de fysica natuurlijk. Dus... Laat maar zitten. Maar Christus die het beeld Gods is, is in de eerste plaats, dat zijn Hebreeën 1, het afschijnsel, de uitstraling van zijn heerlijkheid. God die licht is, weet u wel, maar die lezen we straks weer in 2 Korinthe 4. En anders in Johannes, God is licht. Maar de uitstraling daarvan, de veruiterlijking daarvan, de buitenkant, of hoe zeg je zoiets, is... Christus, dat is dus het geprojecteerde beeld. Maar dat staat erachter. En is het uitgedrukte beeld. Ik heb geen moeite met de term geprojecteerde beeld. zijn er zelfstandigheid. Heb u die? Naar buiten uitgedrukt. U weet toch hoe dat ging vroeger met die, weet u dat? Met de toverlantaarn, ja. Met de dia's. Weer een plaatje, daar heb je verder niks aan, dus ook niet te onderscheiden feitelijk. Maar er komt een lamp achter en een paar lenzen om het licht een beetje bij elkaar te houden, enzovoort. En dan word je geprojecteerd ergens op. En dan vind je dus een afdruk in beeld, een afdruk van het oorspronkelijke ding. Dat is het idee. Hè? Nou ja, je kan het ook uitleggen aan de hand van de moderne techniek en dan wordt het nog abstracter, hè. Want het originele ding is gecodeerd tussen nulletjes en eentjes in een computergeheugen of op een harde schijf. Dat is verder allemaal niks. En er wordt een apparaat op losgelaten, die rekent het om. En dan gaat het in de vorm van pulsjes gaat het naar zo'n apparaat. En er komt licht uit, het heet een beamer en die projecteert het dan op een scherm. En het beeld zat in die computer, maar in een heel andere manier. Maar het wordt pas een beeld, het wordt pas echt een beeld als het geprojecteerd wordt, en daar gaat het om. Je kan God niet kennen, je kunt er gewoon over filosoferen, maar je kan God niet kennen. God is de onzienlijke God. En voor zover wij hem toch kennen, is het omdat God in onze harten geschenen heeft. Hij straalt wat uit, en dan verschijnt daar de gedaante van de Messias, de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is. En dan staat er dus, hè, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid en is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Zijn er zelfstandigheid, ik geloof dat latere vertalingen wezen hebben staan. Toe maar. En daarna nog iets abstracts. En hij draagt alle dingen door het woord van Gods kracht. Dat wil zeggen, hij is degene die uitdrukking geeft aan het woord van God. De kracht van God komt tot uitdrukking primair in dat hij spreekt en daarmee ook in wat hij doet, want hij spreekt en dan is het er. Voor zover woord en daad hetzelfde is, het is een hardnekkig misverstand, maar voor zover woord en daad dan toch hetzelfde is, is dat alleen bij God zo. Hij spreekt en het is er. Want al wat God doet, komt voort uit zijn spreken, want dat is het enige wat God doet. Spreken. Dus, want woord is abstract, hè? En woord krijgt daarna gestalte, wordt als het ware ook geprojecteerd. Merkt u dat je toch een beetje geestelijk mens moet zijn om die dingen enigszins te begrijpen. Dat is tamelijk abstract. Maar met een beetje oefening werkt dat wel. Hoor. We hebben te weinig symboliek geleerd op de kleuterschool. Zo zit dat. Te weinig geleerd om overdrachtelijk te denken. Te denken langs verschillende lijnen. En we moeten het achteraf inhalen. We zijn materialistisch geworden. Oppervlakkig. We leven ook in een oppervlakkige materialistische cultuur. Ik heb wat de moeite om zoiets cultuur te noemen. Maar ja, doe maar. Maar zo heet dat dan. Hè. En we hebben een hele grote achterstand in te halen feitelijk. Maar waar het om gaat is dat Christus inderdaad het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Iemand vroeg, hoe moet ik mijn God voorstellen? En het antwoord is, je moet je God niet voorstellen. God stelt zichzelf voor. En dan heet hij de Heere Jezus Christus. Min of meer chronologische term is. Dat wil zeggen Jehovah uit het verleden, Jehoshua in zijn menswording, Messias sinds zijn opstanding. Maar hij draagt al die namen. En er zijn er nog wel een paar meer trouwens. Namen die hij draagt. Hè. Mag niet te moeilijk zijn. Maar hiermee hebben we wel zo ongeveer, geloof ik, alle schriftplaatsen gehad over Christus als beeld Gods. Even kijken. Ja, Filippenzen 2 ben ik naar onderweg nog. Dat is een beetje een uitzonderlijke. Omdat hier gesproken wordt over het verleden. in Filippenzen 2, vers 6. Die in de gestaltenis Gods zijnde, maar dat was in het verleden, geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. Met andere woorden, maar men leest dat vers dikwijls maar half eerst. De versindeling is ook ongelukkig en de leestekens ook. Maar vooruit, hè. Die in de gestaltenis Gods zijnde en Goden gelijk zijnde, heeft hij het geen roof geacht om zichzelf te vernietigen. Ik blijf zo dicht mogelijk bij de woorden die hier gebruikt zijn. Maar de volgorde, daar hebben wij moeite mee. Hij was de gestaltenis Gods. En hij heeft het geen roof geacht zichzelf te vernietigen. Dat is wat er werkelijk staat. Hoe dan ook. Wat je er ook anders van maakt, er ontstaat gewoon onzin. Als je het vers anders leest. Hoezo zou je het roof achten om Goden even gelijk te zijn? Nee, hij was juist Goden gelijk en heeft het geen roof, heeft het niet als diefstal beschouwd om het af te leggen, om het kwijt te raken. Je moet die uitdrukkingen niet half lezen, maar goed. Hij was de gestaltenis Gods en hij was Goden even. Of hij was Goden gelijk, want dat zijn twee synoniemen. Even is ook gelijk immers. En hij was de gestaltenis Gods. En vers 5, of vers 7 zegt, en hij werd de gestaltenis van een dienstknecht. En hij is de mensen gelijk geworden. Dus twee uitdrukkingen zijn het. Gestaltenis en gelijk. En hij was de gestaltenis Gods, dan wel Goden gelijk. En hij werd de gestaltenis van een dienstknecht, namelijk de mensen gelijk, waaruit automatisch volgt dat de mens dus per definitie een dienstknecht is. En als de mens enige bevrediging zou willen hebben in zijn praktische leven, dan kan dat alleen voor zover hij dienstbaar is. Want de mens is een dienstknecht, staat er. En daarom zijn vele mensen ongelukkig, want ze hebben geleerd dat ze niet moeten dienen, maar moeten heersen. He? Toch? We moeten het hogere nastreven. Daar word je niet gelukkig van. Je zou dienstbaar moeten zijn, zoals de Heer zelf, in zijn aardse leven. En daar gaat het hier over. Hij heeft zichzelf namelijk vernederd, gehoorzaam geworden zijn tot de dood des kruises. Dan vers 9, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. Want de weg naar heerlijkheid gaat via vernedering. Via dienstbaarheid zou men verhoogd worden. Dat is wat de Heer zijn discipelen zegt. Hij zegt, wie de minste is, die zal de meeste zijn. En zolang je streeft naar de meeste te zijn, en zolang je streeft om links en rechts van mij te zitten, de zoon van Zebedeus, komt het niet goed. Want het hoge zou vernederd worden en het vernederde zou verhoogd worden. Zo werken die dingen. Bij nader inzicht vind ik wel leuk om te vertellen, ik leerde die dingen op de lagere school, gereformeerde school. Bij nader inzicht heette de Da Costa school, dus misschien kwam het daarvan. Maar wij leerden echt dat Jozef een type was van Christus, in het bijzonder. En van de mens, de gelovigen in het algemeen. De weg naar verhoging loopt via de vernedering. Dat was zesde klas lagere school, meester Kokmeijer. Ja, echt wel. En de man was echt gereformeerd hoor, verzeker het je. Maar dat leerden wij op school. Maar dat was lang geleden. Ik moet u zeggen, ik was net van school toen Kalsen. Nou ja, laat me zitten. Toen ze het onderwijs op de schop hebben genomen en veranderd. Dus ik was weer net op tijd, zeg maar. Maar die maar even weer apart. Ik hoop dat tot u doordringt waar we het over hebben. Hè? We hebben het daadwerkelijk over Pasen. Over de opstanding van de Heer Jezus, die vernederd was geworden, uitermate tot de dood. Ja, de dood des kruises, Filippenzen 2. En God heeft hem verhoogd. In overeenstemming met zijn plan, in overeenstemming met zijn woord, bovendien. En Christus is de verheerlijkte. En naarmate men komt tot hem, zal hij dus ook ons verlichten. Zullen wij deel krijgen aan zijn heerlijkheid, dan wel zullen wij zijn heerlijkheid weerspiegelen. Ik ben terug in 3 vers 18 van 2 Korinthe. En voor zover u de uitstraling is van Gods heerlijkheid, betekent het dus dat waar Jezus in onze hartjes woont. Nee, dat was de zondagsschool. Ja. Daar schijnt God dus in onze harten om te geven de verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En krijgen wij aan die heerlijkheid deel. En dan te zeggen, nou, die opstanding, dat, hè? Nou ja, dan blijft het dus altijd duister. Wij waren bij vers 4 en vers 6 eigenlijk. Twee versen die parallel lopen, min of meer, in 2 Korinthe 4. Beide versen om vers 5 heen. Dat is dus feitelijk de kern van de zaak. Want, zo begint vers 5, en dat betekent dat het dus toelichting is op vers 4. Hetzelfde geldt voor vers 6, want, en dat maakt vers 6 als tot commentaar op hetzij vers 5, hetzij vers 4, en in de praktijk op allebei, vanzelfsprekend. Want wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus, de Heer. Met betrekking tot het evangelie der heerlijkheid van Christus. Want de heerlijkheid van Christus is het onderwerp van het evangelie, zoals gezegd. Christus namelijk die het beeld Gods is, met ingang van zijn opstanding uit de dood en daarmee met ingang van het aanbreken van het nieuwe verbond, waaronder wij geacht worden te leven en waaronder die bedekking definitief is of wordt weggedaan. Wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus Jezus de Heer. Dat is een erg korte manier om te zeggen dat wij inderdaad niet iets prediken dat wij zelf bedacht hebben. Zelfs niet noodzakelijk iets wat wij zelf geloven. Ik hoop dat u mij wilt begrijpen nu. Het is maar niet dat we onze eigen overtuiging proberen uit te dragen. Dat zou subjectief zijn. En aan verandering onderhevig. Maar wij prediken niet een leer, zegt men wel eens. Maar wij prediken iemand. Nou ben ik de eerste om dan te zeggen, nou ja, maar wij leren wel degelijk aangaande Christus. Er is een leer van Christus. De Bijbel leert over de Heer Jezus Christus. Wij kennen hem trouwens alleen maar uit de Bijbel en uit wat de Bijbel daarover leert. Dus te zeggen dat wij geen leer hebben, ja, dat is mij veel te kort door de bocht. Maar het is natuurlijk wel waar. Wat wij op zich, wij prediken namelijk iemand. Een persoon, zegt men dan dikwijls. En dat lijkt me toch de juiste term wel zo ongeveer. Want wij prediken de persoon van de Godheid. Want persoon is iemands buitenkant. Klassiek. In het oude taalgebruik, hè? Dat is de betekenis van de term. Er is maar één persoon van de Godheid, er is maar één uitgedrukte beeld van iemands, van Gods wezen, dat is namelijk de Heer Jezus Christus. Hem prediken wij, daarmee prediken wij natuurlijk die God van de Bijbel. Maar het is die God die gestalte krijgt in de persoon en daarmee dus ook het werk van onze heiland. Wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus, Messias, de Messias. Die term staat voorop. Wij prediken Christus. Dat is inderdaad Jezus, die de Christus geworden is. En hij is inderdaad de Heer. Ik ben geneigd te denken dat hier de titel achterstevoren gelezen wordt. In retrospectief heet dat. Terugkijkend. Hij is de Christus, hij was Jezus en daarvoor was hij Jehovah. Zo hoef je het niet te lezen. Maar het lijkt mij tamelijk voor de hand liggend, want meer algemeen kennen wij de uitdrukking de Heere Jezus Christus. En die loopt precies andersom dus. Maar je kunt ook zeggen, het is Christus, dat is Jezus en Jezus is de Heere. Dat was hij niet, Jezus. Hij was niet de Heere. Jezus was de dienstknecht, het tegenovergestelde van Heer en anders het tegenovergestelde van Meester. U weet, wij zitten altijd met een klein probleem met betrekking tot het woord Heere in de Bijbel, maar in het Oude Testament eigenlijk al, en in het Nieuwe Testament nog sterker, omdat Heere de vertaling kan zijn, het equivalent kan zijn van twee verschillende Hebreeuwse woorden. Het een is de naam Jehovah, dat is eigenlijk de naam van de Godheid. En als die Godheid verschijnt, in welke vorm dan ook, draagt hij de naam Jehovah. Maar het is, Heere is ook de vertaling in het Oude Testament van het Hebreeuwse Adonai. Wij kennen het heel kort als Don. Don. De Heer. Adonai. En het ai aan het eind wil zeggen eigenlijk mijn Heer. Dat wil zeggen degene die ik dien. Adonai. Men zegt trouwens ook dat de klinkertekens onder de naam Jehovah ontleend zijn aan de klinkers van Adonai. Edonai wordt het dan, maar vooruit. Zo van, er staat Jehovah, maar wij als Joden mogen dat niet uitspreken, dus komen de klinkertekens van Adonai eronder, zodat je Adonai uitspreekt als je het woord Jehovah tegenkomt. Men heeft de naam Jehovah tamelijk systematisch verdonkeremaand. Niet alleen in de uitspraak, bij het lezen, maar zelfs ook in de geschreven teksten. Want er zijn heel wat schriftplaatsen waarin de naam Jehovah vervangen is door het Hebreeuwse woord Adonai. Dat kun je dus niet meer zien, dat moet je weten. Goed, is het belangrijk? Ach, weet ik niet. Heb ik niet zo'n idee over. Het gaat erom dat dat zo is. Maar dat betekent dat als je Heere leest in het Nieuwe Testament, dan weet je nooit helemaal zeker, moet je dat nou opvatten als het Hebreeuwse Jehovah, de naam van de Godheid? Of moet je het opvatten als Adonai? In de zin van, het is degene die wij dienen. Nou ja. Kijk, als er staat, maar gij dient de Heere Christus, dan lijkt het mij dat je Heere moet opvatten als Adonai. Gij dient uw meester en dat is Christus. Maar in de praktijk, hij is Jehovah, dus zoveel verschil maakt het nou ook weer niet. Maar ik denk wel dat het hier om het dienen gaat, want het staat erachter, hè? Maar wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus, de Heere, in de zin van Adonai, in de zin van degene die wij dienen. En dat dat zo is, staat erachter. Want wij prediken niet onszelf, want wat onszelf betreft, wij zijn uw dienaars. Wij zijn dienaars. Om Jezus wil. Uw dienaars, dienaars van de gemeente, maar in de eerste plaats dienaars van de Heer Jezus Christus, die het hoofd is van de gemeente, uiteraard. Hè. U weet, de leden van het lichaam dienen in de eerste plaats het hoofd. Dat is fundamenteel. En in de praktijk dienen ze elkaar. Ze zijn elkaar tot hand en voet, heet dat vrij naar 1 Korinthe 12. Maar zij gehoorzamen aan het hoofd. Paulus en de zijnen zijn dienaars. Dienaars van de gemeente, staat op vele andere plaatsen ook. Hè. De gemeente, welker dienaar ik geworden ben, enzovoorts. Dat wil zeggen niet heersers, maar inderdaad dienstbaar aan niet een leer, maar aan iemand. Dat is waar het om gaat. Ik ben van mening dat veel te gemakkelijk omgegaan wordt dikwijls met de Bijbel ook in wat men bijbelstudie noemt, omdat men zich kennelijk niet realiseert dat men van doen heeft, niet maar met lettertjes en een leer die men op een of andere wijze tracht te achterhalen of interpreteren of samen te stellen. Men heeft van doen met iemand. Met God zelf. En als dat te abstract is, en dat is het natuurlijk ook, men heeft van doen met de Heer Jezus Christus hoogst persoonlijk. En al wat wij daarover leren, bestuderen, en niet in de laatste plaats al wat wij daarover zeggen, eventueel, zullen wij toch wel degelijk ooit aan hem persoonlijk, hoogst persoonlijk, ook moeten verantwoorden. Begrijp je goed wat ik nu zeg, hè? Het is maar niet een leer die door iemand is samengesteld. Het is ook maar niet een verzameling losse bijbelboeken die men in één band gebonden heeft voor het gemak of zoiets. We hebben van doen met het woord van God. Het woord van een levende God. En als we het bestuderen, weet hij ervan, staat hij naast ons als het ware. En als we het erover hebben met elkaar, precies hetzelfde geval natuurlijk. Het gaat niet om hem heen. Je kunt het ook niet vrijblijvend doen. En als je vrij wil blijven, dan moet je die Bijbel dicht laten. Ik bedoel, vrij in de zin van dat je volstrekt je eigen weg wil gaan. En andersom is waarschijnlijk nog belangrijker, zeker nu, waar het om gaat namelijk, is dat als wij niet bereid zijn om ons aan die schrift te onderwerpen, dan blijft die schrift ook gesloten. Dan kun je ermee doen wat je wil, dan kun je nog zo goed je best doen, maar het gaat je niet helpen. Dan blijft het gewoon bedekt. En dat is de eerste voorwaarde eigenlijk van het bestuderen van de Bijbel. Het heeft geen enkele zin als je niet op voorhand je eerst daaraan onderwerpt. En daaraan, ja, dat is nog niet goed, hè? Aan hem onderwerpen wij ons. En dus aan zijn woord. En dat is bepalend voor of de Heer ons dat woord ook opent. De aardigheid was natuurlijk toch dat de Heer tegen de Emmausgangers zei, gij, even weet het wel min of meer, gij onverstandige en trage van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, maar neem niet weg dat het daarna staat dat hij hun de schriften opende en dat hij hun harten opende en dat hij hun ogen opende, allemaal in hetzelfde hoofdstuk. Toch doet hij het dan. En wij zouden dus in de eerste plaats bereid zijn om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, en daarna laat hij ons zien wat de profeten gesproken hebben. Hebben jullie dat, die volgorde? Niet andersom. Niet, wij leren eerst wat de profeten gesproken hebben en daarna bepalen we of we het geloven of niet. Wij geloven het op voorhand, terwijl we het nog niet weten. En daarna maakt hij het ons bekend. Dat is de bedoeling. En dat is de achtergrond ook van wat ik er straks las uit de eerste Korinthebrief. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, maar God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. God zelf heeft een restrictie ingebouwd in dat woord. En hij zelf is degene die dat doorbreekt. Hij is zelf degene die die bedekking die hij erover gelegd heeft, eventueel weghaalt. En ons streven om die bedekking weg te halen leidt absoluut tot niks. Daarom is er ook zoveel verwarring over de Bijbel, daarom is er zoveel misverstand, daarom heeft men het idee, men kan die Bijbel alle kanten, kan men alle kanten mee op, enzovoorts. Daarom denk ik, ja, je kan het zus uitleggen, je kan het zo uitleggen. Nee, als die bedekking weggaat, kan dat niet meer. En dat is waar het over gaat, hè. Wij prediken niet onszelf, maar een levende Christus. Christus Jezus, de Heere, die, wiens dienaren wij zijn. En aangezien hij hoofd is van de gemeente, zijn wij ook uw dienaars, namelijk dienaars van de gemeente, om Jezus wil. En het laatste, om Jezus wil zeggen, wij dienen nou eenmaal Christus Jezus, de Heer. En omdat dat zo is, dienen wij dus ook de gemeente. Dat is de volgorde, hè? Met andere woorden, ook wij zouden niet kiezen om de gemeente te dienen, wij zouden kiezen om de Heer te dienen. Dan heb je weer zo'n groot misverstand. En men denkt dat het gaat om de gemeente. Nee, het gaat niet om de gemeente, het gaat om Christus. Het gaat om de Heer. En die geeft ons een plaats binnen de gemeente uiteraard, hè. En dan komt vers 6, want God die gezegd, komt hij weer, want, en het is tegelijk commentaar op vers 4 natuurlijk, want God die gezegd heeft, want dat is wat God doet, spreken. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, ik heb het nog gelezen laatst in Efeze 5, daar staat al wat openbaar maakt is licht, dus het woord van God, dat openbaar maakt immers, is licht. Dan wel Christus, die immers de bedekking wegneemt. 2 Korinthe 3 wordt geacht dus zelf licht te zijn. En elders staat dat natuurlijk expliciet, hè. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, maar als hij het zegt, schijnt dan al licht uit de duisternis. Die God is degene die in onze harten geschenen heeft. God heeft in onze, let op dat hij niet zegt in uw harten, moet het verband vasthouden, want wat hij beschrijft is zijn situatie, in tegenstelling tot die van de Korintiërs, die het immers naar hem niet horen willen. Maar Paulus zegt, bij ons ligt het anders, wij hebben verworpen die schandelijke bedekselen, 4 vers 2, en die God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting der kennis der heerlijkheid Gods. Kennis der heerlijkheid Gods. En die heerlijkheid Gods wordt dan uiteraard gevonden in de persoon, dat is een ander woord voor aangezicht, persoon, buitenkant, en niet statisch, maar dynamisch, bewegend. Dat wil zeggen, het is niet alleen hoe het eruit ziet, maar ook hoe het beweegt, hè? Hoe het leeft in de praktijk. Dus zeggen wij de persoon en het werk van Christus. Maar Christus zelf is de persoon en het werk van God. Daar komt het op neer. En God is het die in onze harten schijnt. Zoals gezegd, al ons streven om die Bijbel te doorgronden gaat op niks uitlopen als niet God zelf in onze harten schijnt. En dat betekent niet dat wij niet er wat moeite voor zouden doen, dat zouden wij wel degelijk en hij gebruikt dat. En leidt ons dan in heel de waarheid. De Heer zei, onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. En hij zei er meteen achteraan, maar gij wilt tot mij niet komen. Zei hij tot de Joden. Wat is dat? Johannes 5, geloof ik. Dat is me goed herinneren. Onderzoek de schriften. Enzovoorts. Maar dan moet je wel tot degene komen over wie die schriften spreken. En dan zul je ook inderdaad vinden. Dat is weer een andere uitdrukking, hè. Zoekt. En gij zult vinden, klopt, en u zal opengedaan worden. Dat is garantie. Zo moeilijk kan het allemaal niet wezen, omdat het de Heer is die ons daarin zou leiden, uiteraard. En bovendien de uitdrukking, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is tamelijk illustratief, want je leert meteen dat dus in Genesis 1 vers 3 al gesproken wordt over de Messias. Over de heerlijkheid van Christus. Zodat de uitdrukkingen over God zeide, er zij licht en er werd licht, diezelfde uitdrukking heeft een veel bredere toepassing dan alleen de toepassing op die, wat was het, de eerste dag geloof ik was het, hè? In de reeks van 7 van Genesis. Je leert er ook uit dat alles begint bij licht. Als er geen licht is, dan is er überhaupt niks. En vandaar, licht is leven. En wat God doet is spreken. En als u vraagt, waar spreekt hij dan over? Nou ja, dan zegt hij, er zij licht. Het eerste wat er gebeurt. En als men luistert naar God, luistert naar zijn woord, dan verschijnt daar licht. Dan worden ons verborgenheden geopenbaard. Dan leren wij de onkenbare God kennen. En meer in concreto, als dat licht schijnt, dan wordt daar geprojecteerd, het afschijnsel weet u nog, dan wordt daar geprojecteerd het beeld van Christus. Dan zien wij hem. En wat wij dan zien, is niet de man van Nazareth zozeer in vernedering hier op aarde. Wat we dan zien, is ook niet een korps aan een crucifix. Ik zeg die dingen het liefst, maar toch met de Latijnse termen. Niet maar een lichaam aan een kruis. Wat wij zien is een levende Christus. Een lam staande als verslacht. Zoals beschreven inderdaad in Openbaring. Wij kennen een verheerlijkte Christus. Een die van Gods wegen uitermate verhoogd is. Die gezeten is aan zijn rechterhand. En die aan de gemeente gegeven is tot hoofd. Dat is resh, en bijna reshit. Dat wil zeggen hoofd, de eerste namelijk, en daarmee ook de eerstgeborene. Er is nog een andere uitdrukking die in dat verband gebruikt wordt, maar daar is een heel Bijbelboek aan gewijd. Dat is namelijk, hij is van God genaamd hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daar gaat de brief aan de Hebreeën over, waarbij het een en ander ontleend wordt aan oudtestamentische symboliek. Die vind ik persoonlijk altijd toch de mooiste. Ja, je kunt in klare taal zeggen, Christus is gezeten aan de rechterhand Gods, bij nader inzien, dat is toch geen klare taal. Dat is ook idioom. Nee, dat meen ik. Het betekent dat hij op een gelijke positie is gebracht als die van God zelf. Maar aangezien hij door God zelf daar gezet is, blijft hij toch aan God ondergeschikt. Trouwens, als iemand uw rechterhand is, dan is hij ook aan u ondergeschikt. Dus doe maar weer. Klare taal. God heeft hem uitermate verhoogd. In meters. Hoezo klare taal? Hoe zeg je zoiets? Het blijft dus altijd toch enigszins moeilijk. Je moet die dingen willen begrijpen. Maar daarom is juist die vergelijking met het oudtestamentische priesterschap, hoge priesterschap, in de Hebreeënbrief zo geweldig. Hè? Want daar worden inderdaad allerlei zaken uit het Oude Testament ons voorgehouden. En er wordt bij gezegd, kijk, en dit is wat het betekent. Als je niet zo oppervlakkig was, had je er al veel eerder doorheen gekeken. Had je al langer begrepen dat die Aaron, de eerste hoge priester, een beeld is van de hoge priester die komen zou. Dat die zou worden opgevolgd. En zoals Aaron zou opgevolgd worden door, Eleazar. Zo zou het hele Aaronitische priesterschap compleet worden opgevolgd door een ander priesterschap, waarbij die hoge priester eventueel de naam Eleazar, Lazarus, zou dragen. Dus als het Grieks geweest zou zijn, was het Lazarus. Aardig, hè? Zulke dingen. Kijk, ja, en dat is niet meer oppervlakkig, dat is inderdaad er doorheen kijken, eronder zoeken. Dat is een mooi woord, onderzoeken. Mooi Nederlands woord, jawel. Er steekt het een en ander achter. Ik snap nooit wat voor problemen men ermee heeft. Want een beetje fatsoenlijk taalgebruik, daar zit altijd wat achter. En als het er niet achter zit, dan is het ook niet de moeite waard. Hebben we die nog? Een beetje literatuur is literatuur. Niet alleen omdat het zo mooi geformuleerd is, maar omdat het dubbelzinnig is. Omdat het ene verteld wordt, maar het gaat eigenlijk over het andere. Het steekt erachter. Vandaar dat het ons op school altijd moest worden uitgelegd. Hè? Wat heeft de schrijver er eigenlijk mee bedoeld? Soms was het hilarisch, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Maar er zat meer achter het verhaal. En dat is literatuur, bij mensen. En dit is het woord van God. En daar steekt meer achter. En daar gaat het om. En dat is wat ons geïllustreerd wordt. Zal ik daar eens even op doorgaan? Even maar, hè. Hebreeën zegt, hij is hogepriester geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Hij is dat geworden door zijn opstanding uit de dood. Hij was toen hij op aarde was geen priester. Hij was trouwens uit de verkeerde stam, dat kon niet eens. Hij is het pas geworden in zijn opstanding. Zijn kruisdood was ook niet een priesterlijk werk. Laat staan een priesterlijk offer, want hij was geen priester. Bovendien, het staat allemaal in de Hebreeënbrief. Er staat bovendien ook over in de Hebreeënbrief, dat het helemaal niet de bedoeling was dat priesters zouden sterven bovendien. Deze werden door de dood verhinderd te blijven, maar de bedoeling was dat een priester altijd priester zou zijn. Eeuwiglijk. En Christus is de hoge priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar zal ik eens even teruggrijpen op Lazarus, want hij was wel aardig natuurlijk toch, hè. Aaron stierf. En hij werd opgevolgd door zijn zoon, Eleazar. Eliezer kan ook. In het Grieks heet dat Lazarus. En in het Frans Lazare. En in het Nieuwe Testament kom je twee personen tegen die heten Lazarus. Ze gingen allebei dood. En bij alle twee was het de vraag of ze weer levend zouden worden. Zo ja, en waarom niet, of wanneer. Dat weet u toch, hè? De een is in Lucas, maar die zoek ik niet op. Dat was die Lazarus tegenover die rijke man, weet u nog? En het idee was, laat Lazarus opstaan uit de dood om ze het evangelie te brengen. En toen was het antwoord van Abraham, die zei, ja maar dat kan nog wel. Maar ook als iemand uit de doden zal zijn opgestaan, zullen ze hem niet geloven. Dus die kende van Terlinde ook al. Dat is de ene Lazarus. De andere Lazarus was die broer van die zussen van Maria en Martha, weet u nog, uit Bethanië. En er is een hele discussie over of hij weer zal opstaan en wanneer. Ten jongste dagen, de laatste dagen, zei Martha. En de Heer had daar zo een andere gedachte over. In elk geval, u weet hoe het afloopt, toch? Je komt terecht in Johannes hoofdstuk 11, vers 43... Als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem. Een grote stem. Het zal toch duidelijk zijn dat het daarbij gaat om het woord Gods. Het spreken Gods met kracht. De kracht van het woord, van God. Hij sprak met grote stem. De Heer zelf zal nederdalen. Met de bazuin Gods, de stem des aartsengels, met een geroep. Dat betekent dat God dan heel krachtig gaat spreken. Als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. Ja, de man was dood. Je kon het niet fluisteren, dat hoort je niet, hè. Goed. Ja. Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Als je langzaam leest, gaat het over twee keer hetzelfde, of niet dan? Eerst waren het de banden des doods, die verbroken werden. En daarna werd hij ontbonden van deze doeken. En deze zweetdoek, het zou je misschien niet opvallen, maar als je daarna in Johannes 20 terechtkomt, omdat het per slot paas is, Johannes 20, waar wij terecht zijn bij Petrus en Johannes, die allebei naar het graf rennen, zoals je weet, je maakte er een wedstrijd van. Dat staat in vers 2. En eerst kwam Johannes tot het graf. Die liep sneller. En dan vers 5. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. De doeken. Nochtans ging hij niet in. Simon Petrus dan kwam alsnog en volgde hem en ging in het graf. En zag de doeken liggen. En de zweetdoek, jawel, de doeken en de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Zowel bij Lazarus als bij de opstanding van de Heer Jezus is er sprake van doeken en een zweetdoek, die weggedaan worden, om zo te zeggen. Het mag toch niet zo moeilijk zijn om hierin iets terug te vinden van een bedekking die weggenomen is? Dat is één. Punt twee, dat er sprake is van uitpakken, van ontbinden. Men was gewikkeld in doeken. Ja, de Heer Jezus zelfs bij zijn geboorte al. Zijn dit dezelfde doeken? Nou, als je een natuurlijk mens bent, dan zeg je nee, zijn niet dezelfde doeken. Lijkt me onwaarschijnlijk. En als je een beetje geestelijk inzicht hebt, dan zeg je natuurlijk zijn dat dezelfde doeken. Hij werd geboren en hij werd in doeken gewonden. En hier wordt hij wedergeboren en hij laat de doeken weer achter zich. Maar wat er mee samenhangt is inderdaad dat die uiterlijke vorm, om zo te zeggen, wordt achtergelaten. Dat lichaam, min of meer, begrijp me niet verkeerd, zijn lichaam werd veranderd, maar daarmee was dat oude lichaam er niet meer. Is het hetzelfde lichaam? Ja, het is hetzelfde lichaam, maar toch weer niet. Het is veranderd, men lezen 1 Korinthe 15 enzovoorts. Hè. Maar die doeken zijn daar en die zweetdoek wordt er ook gevonden. Dit wil zeggen, dat is de doek over het aangezicht. En die is hier in een speciale plaats samengerold. Dat betekent toch ook dat bedekking is weggenomen, enerzijds. En anderzijds, als u mij vraagt, de samengerolde doek, dat heet gewoon in het Nederlands, het is geen Nederlands, maar dat heet een tulband. Maar het is het priesterlijke hoofddeksel. En dat is wat dus allemaal gezien wordt. Want wat Lazarus betreft, Lazarus zelf is natuurlijk een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. De dood en opstanding van Lazarus is een uitbeelding van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. De uitdrukking zie hoe lief hij hem had over de Heer Jezus in relatie tot Lazarus is daarmee meteen verklaard. Er wordt een overeenkomst, een band verondersteld. Natuurlijk, want Lazarus is de uitbeelding van de Heer Jezus Christus. En die opstanding herhaalt zich dus vervolgens. Hè? En ik ben er stellig van overtuigd dat hij dat wist. En wist waar het over ging. En dat hij wist dat eenmaal tot hem zou gezegd worden: Lazarus, Eleazar, misschien ook wel Melchizedek. En waarom niet alle namen achter elkaar, hè? Kom uit, want God heeft hem opgewekt, zei Petrus, hè? Maar God heeft hem opgewekt. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En God heeft hem gesteld tot hoge priester van dat nieuwe verband. God heeft hem ontbonden, niet alleen van de banden van de dood, maar daarmee uiteraard van de banden van de wet. En daarmee ook van het eventueel van het oud-testamentische priesterschap. Ik bedoel niet dat de Heer oud-testamentisch priester was, maar dat het Oude Testament bediend werd door de dienaren van het Oude Verbond, dat waren de priesters. En die doeken zijn een beeld van zo'n priesterschap, maar het wordt ontbonden. Weet u nog? En weet u nog wat de Heer zei tot Petrus in Matthäus 16? En wat er verder volgt? Al wat gij ontbinden zult, en al wat gij binden zult. En het ging over dat Petrus de sleutel van het koninkrijk kreeg. Dat wil zeggen dat hij degene was die plechtig zou verklaren dat het oude verbond ontbonden was en dat het nieuwe verbond bindend was. Toch? En dat is wat je hier vindt. De doeken aan de ene plaats en de zweetdoek ineengerold op een andere plaats. Dat wil zeggen, ontbonden van de wet van het oude verbond. En aan de andere kant een begin aan Het priesterschap, het hoge priesterschap van het nieuwe verbond van de Heer Jezus Christus naar de ordening van Melchizedek. Dat is waar het over gaat. En dat is wat achter die dingen steekt. En in de Hebreeënbrief wordt nog veel meer daarover verteld aan de hand van wat zoal de verantwoordelijkheden waren van de hoge priester van het oude verbond. En daarvoor wordt gezegd, het is een beeld van de verantwoordelijkheid van Christus onder het nieuwe verbond. En wat was de verantwoordelijkheid? Als je één ding mag zeggen, wat was de hoge verantwoordelijkheid van de hoge priester? Hetzelfde als de vraag, wat was de verantwoordelijkheid van het hele priesterdom? Waarvan je hoofd was? Het woord van God onderwijzen. En wat denkt u wat de Heer Jezus Christus doet als hoge priester? Nou ja, als licht van Gods wegen. Het is precies hetzelfde natuurlijk. Hij leidt ons in heel de waarheid. Hij leidt ons in heel de waarheid. Hij leidt ons niet in de waarheid door te discussiëren of door verschrikkelijk goed ons best te doen. Hij leidt ons in heel de waarheid wanneer we slechts eerst tot hem komen en hem als die hoge priester erkennen. Als hoofd van niet alleen de gemeente, maar daarmee ook van ons persoonlijk. En het volgende punt is, en hoe zat het ook alweer met die Melchizedek, naar wiens ordening of zo de Heer tot hoge priester gemaakt was? Wel, wij weten er eigenlijk niks van. En al, daarmee alles. Wij weten, het was de man die na de strijd zorgde voor de catering. Hoe zeg je dat? Dat is wat hij deed. Na het slaan der koningen verscheen iemand die doorgaat voor de machtigste koning van allen. Melchizedek. En die deed niet mee in de strijd meer. De strijd was achter de rug. En hij bracht voort brood en wijn. Dat mag toch niet moeilijk zijn om daarin de Heer Jezus te herkennen in zijn tegenwoordige positie. Zoals de Heer zelf uitbeelde in de nacht dat hij verraden werd, toen hij het brood nam en uitdeelde en de wijn nam en uitdeelde. En zei, dit is het bloed, dit is het leven en daarmee ook dit is het lichaam van het nieuwe verbond. Want door zijn dood en opstanding zou het oude verbond beëindigd worden, zou het nieuwe aanbreken. En in dat onder het nieuwe verbond zou men daadwerkelijk wandelen in die uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond. En dus ook in het uitnemende licht daarvan. Voor zover u en ik, bij wijze van spreken, hè, voor zover u en ik, wij in duisternis zijn, komt het gewoon omdat wij ons niet melden bij de Heer en ons door hem niet willen laten onderwijzen. That's it. Want de Heer zelf heeft beloofd dat te zullen doen. Het enige wat wij hoeven te doen, is bij hem aankloppen en zeggen, Heer, ga uw gang. Geef mij dat licht. Geef mij dat voedsel. Geef mij die brood. Die wijn, en je hoeft niet eens te vragen, je kunt het gewoon aanpakken. Dat is een ander woord voor geloven. Je kunt het gewoon aanpakken, nemen, dat is wat de Heer zei, neemt, eet. En het zal duidelijk zijn dat dat niet alleen slaat op brood letterlijk, maar dat achter dat brood en die wijn, het gaat om het woord van God, waardoor God al zijn werk doet. En als God een werk in ons zou doen, zou het zijn doordat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. En moeilijker is het niet. Wat ons van ons verwacht wordt, is dat we oprecht zijn naar de Heer toe en om vervolgens alles wat hij ons aanreikt te aanvaarden, onder dankzegging. En daar zijn brood en wijn de uitbeelding van, onder andere, want ze staan natuurlijk voor alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En hij is degene die het ons aanreikt. Dat wil zeggen, het is niet aan ons om het op te graven, uit de hemel te halen of uit het dodenrijk. Staat allemaal in de Bijbel dit, hè? We hoeven niet in de hemel op te klimmen, we hoeven niet in het afgrond neder te dalen. We hoeven gewoon aan te schuiven aan zijn tafel. Dat is in de gemeenschap met elkaar uiteraard, toch? Aan die tafel. En waar wij die gemeenschap ook inderdaad erkennen en zoeken, daar is hij in ons midden. En in dat midden van die gemeenschap doet hij zijn werk. Reden genoeg om hem daarvoor te danken. Heer Jezus Christus, wij willen u dankzeggen dat we u mogen kennen, inderdaad als de openbaring der Godheid, als het uitgedrukte beeld van Gods wezen, als het afschijnsel van Gods heerlijkheid, maar boven alles dat we u mogen kennen als ons hoofd, onze persoonlijke verlosser en zaligmaker, die in ons leven wilde komen, die in onze harten wilde wonen en aan wie wij ons mogen onderwerpen. Wij danken u dat wij uw dienaren geworden zijn onder dit nieuwe verbond. Dat we verlost zijn van alle banden waarin wij bekneld lagen en dat u ons in de vrijheid gesteld hebt, opdat wij u als de levende God zouden dienen. We danken u dat we daartoe genodigd zijn aan uw tafel, opdat we in de gemeenschap met elkaar en met u gevoed zouden worden, zouden opgebouwd worden in het geloof en daarmee in dit leven zelf. Wij danken u ook dat wij vandaag uw opstanding, uw overwinning op de dood mogen gedenken en ons mogen realiseren dat de weg naar die overwinning er een was van nederigheid, van dienstbaarheid, van lijden, van passie, maar dat het ons brengt en dat het u gebracht heeft, inderdaad in die positie van eerstgeborene aan de rechterhand Gods, en dat het ons brengt tot eerstgeborenen, tot leden van die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Wij danken u dat we ook deze tekenen nu in ons midden mogen hebben, maar dat we altijd mogen aanzitten, dag in dag uit, aan uw tafel. En mogen leven in dienstbaarheid aan u en daarmee ook in afhankelijkheid van u. Wij danken u voor die grote gave die u ons gegeven hebt. Voor dat eeuwige leven dat ons deel is geworden en voor alles wat tot dit leven en de godzaligheid behoort. Daarom mogen we ons ook aan u toevertrouwen. In het vertrouwen dat u ons niet alleen het leven gegeven hebt, maar dat u ons onderhoudt, dat u ons voedt en dat u ons brengt naar die aanstelling tot zonen, straks in de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u voor die grote genade. Amen.